We zitten als overheid, vind ik, wel in de squeeze daar. Hè? Want aan de ene kant wordt er van je gevraagd, altijd, overheid, de maatschappij ontwikkelt zich, alles wordt digitaal, doe mee. Aan de andere kant is de foutentolerantie minimaal.
Welkom bij het Radio DigiCafé. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met deskundigen en betrokkenen over het digitale nieuws van de afgelopen maand. En ik wil vooral eigenlijk weten hoe we de wereld met digitalisering een beetje mooier kunnen maken.
Er zit kennis bij de overheid, alleen wat ermee gebeurt gaat natuurlijk weer op zijn overheids.
Ja, wat is dat? Op zijn overheids? Leg mij mezelf eens even uit. Ja, kom.
Het gaat natuurlijk weer te bureaucratisch.
Nee, maak het eens af.
Bureaucratisch, te veel schrijven, te veel gedoe.
Ja, maar heb je wel door dat jij, jij bent zo'n voorstander van het ministerie van Digitale Zaken, hè? Dan organiseer je er toch een schijf bij.
Vandaag hebben we het over het ministerie van Digitale Zaken en wat het ministerie zou moeten doen. Want we zijn aan het formeren in Den Haag en er wordt het geruis altijd een beetje. Het ministerie van Digitale Zaken, moet het er nou komen of niet? Mijn gasten, Nisanne Kruithof, directeur internationaal en veiligheid bij E-Interim Rijk. En Ben van den Burg, presentator van De Technoloog en commercieel directeur bij Triple. En tech-commentator eigenlijk, hè?
Dat zou je ook zo kunnen zeggen. Dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. En dat vind ik ook interessant.
Even kort, dat ministerie van Digitale Zaken, moet dat er komen of niet?
Ja, ik ben voor.
Oh nee, ik ben zeker niet voor.
Oh nee, je krijgt hem nu al.
Ja,
Okay.
Nou, laat het maar duidelijk zijn aan het begin, hè?
Ja. Ja.
We gaan er zo uitgebreid over praten. We hebben allemaal een nieuwtje meegenomen van de afgelopen maand. Nisanne. Wat heb jij meegenomen?
Ja, ik heb een nieuwtje meegenomen van de Rekenkamer Rotterdam.
Mm-hmm.
Die heeft een onderzoek gedaan en vastgesteld dat er in de gemeente Rotterdam onvoldoende aandacht is voor ethische principes bij het gebruik van algoritmes.
Ethische principes, ja. Algoritmes. Ja. En hebben ze daar ook nog een soort concreet voorbeeld bij? Want waar ging het daar fout?
Nou, het aardige is, dat is ook de reden waarom ik het heb meegenomen, is dat er eigenlijk van alle gebieden waarop het fout kan gaan, zat er wel een aardig voorbeeld in.
Mm-hmm.
Wat ze bijvoorbeeld hebben vastgesteld is dat ze zeggen van nou, er mag vanwege discriminatiewetgeving niet op bepaalde achtergrondkenmerken worden geselecteerd. Hè? Maar indirect kan je via dat algoritme, zegt de Rekenkamer Rotterdam, toch concluderen of iemand van niet-Nederlandse afkomst is. Een voorbeeld is dat je bijvoorbeeld een niveau van spreekvaardigheid gebruikt in zo'n algoritme.
Mm-hmm.
Dat zit er bijvoorbeeld in.
Het blijft lastiger, Ben.
Yo, dat blijft zo lastig. Kijk, eigenlijk is, als je kijkt naar de afgelopen maand, is dat natuurlijk heel erg naar voren gekomen. Hoe biased is je data en hoe is het algoritme? En daar gaan we denk ik over hebben. Hoe transparant moet dat zijn? En kan het transparant zijn? Ja. Dat is een verschrikkelijk groot thema in de digitalisering.
Maar is het nou echt zo moeilijk om dat gewoon in te bouwen? En ik zeg gewoon, maar dat is kennelijk helemaal niet zo gewoon, hè?
Nou, natuurlijk is dat hartstikke lastig. Kijk, wat zo'n algoritme doet, is gewoon geautomatiseerd doen wat mensen ook doen. En het wordt door mensen gemaakt. Het is niet iets wat uit zichzelf ontstaat.
Ja,
en mensen zijn biased.
En het fneukeratieve is natuurlijk dat je het gevoel hebt bij technologie dat het juist onbevooroordeeld is. Dat is technologie. Het kijkt niet naar de kleur, maar dat doet het dus wel.
Ja,
en dan zit het
zeker.
In het systeem en dan wordt het een beetje Kafkaesk bijna. Hè? Je kan je niet verweren. Het is gewoon.
Ja, daarom, weet je, een van de voorstellen is natuurlijk altijd transparant, transparant, transparant. En vooral van de overheid dat er een commissie. Ik denk niet dat ik in moet kijken of jij. Ik denk wel zoals je een autoriteit persoonsgegevens hebt, die kijkt naar de privacy van mensen, of dat allemaal wordt nageleefd. Zou ik het helemaal niet gek vinden dat je een commissie hebt of een organisatie die kijkt van. Kijk naar de algoritmes van de overheid die ze gebruiken. En dat ze dat kunnen controleren. Kunnen ze kijken van, hey, wat halen ze eruit? Wat doen ze precies? En wat, weet je, welke regels volgen ze? En welke data staat erin? Dus dat zou, en dat hebben we niet. Weet je, zo'n commissie zou ik wel handig vinden.
En dat nieuwsbericht, kwamen ze met, signaleerden ze een probleem? Of hadden ze ook nog een soort van oplossing in de rekenkamer?
De controleurs die stellen meestal vast dat het een probleem is. Hè? Die komen niet met de oplossing, dat is niet hun baan.
Ja, maar nee, kijk, maar de oplossing is natuurlijk ook, weet je, dat is zo leuk. De oplossing is niet zo moeilijk. Alleen het doen van die oplossing. Kijk, we willen allemaal wereldvrede, dat is mooi. Maar het maken van wereldvrede. We willen transparante, inzichtelijke algoritmen. Vooral van de overheid. Maar we moeten denk ik ook straks over het bedrijfsleven, hoe dat zit met manipuleren van mensen. Heeft de overheid ook weer een taak in, een overkoepelende taak.
Ja, de overheid is eigenlijk speler vaak, maar ook regelgever. En dat vriend. Ja,
precies.
Wat is jouw nieuws van de afgelopen maand?
We gaan toch eerst naar mijn nieuws. Nou, ik had omdat heel veel inderdaad algoritme bevooroordeeld. We moeten het zeker hebben afgelopen maand ook over alle hacks, scrapes.
Ja.
Jeetje, wat is er veel gebeurd. Maar puinhoop ja, ik dacht, daar gaan we het zeker...
Puinhoop was het.
Puin. Het is echt een puin. Het lijkt of het deze maand allemaal naar buiten kwam.
En honderden miljoenen tegelijk ook. Hè?
Ook data van Facebook mensen. 500 miljoen, LinkedIn 500 miljoen. Maar dat was gescraped, weet je. Dus ja. is het dan een hack? Nee, dat is gescraped. Dat mag dus. Interessant. Maar het is niet meer nieuws. Oh. Daarom heb ik expres een ander nieuwtje genomen. Dat is Microsoft koopt Nuance. En Ben, waarom is dat nou nieuws? Nou, dat is nieuws om heel veel aspecten. Ik hou straks de overheid
19,7
erbij.
19,7 miljard.
Dat vinden mensen veel.
Ik wel in ieder geval.
Ja, maar dat is echt helemaal niks. Want het is 18% van de market cap, van de totale waarde van Microsoft. Nou ja, wat is nou 18% van je
wat
totale waarde?
Wat is dat, Nuance? Wat doet dat?
Nuance is een kunstmatige intelligentie. Ook weer een mooie regelgeving. Met speech. Dus je kent Siri, je kent Cortana van Microsoft. Je kent, nou, iedereen heeft zijn, weet je, Google heeft natuurlijk ook zijn speech
hoort,
recognition.
Hoort Dragon daar niet ook bij?
Dragon is inderdaad mooi. Dat is de technologie die ze gebruiken.
Oké.
Mooi. Waarom dat zo interessant is? Ze kopen het bedrijf. Nuance zit heel erg in de gezondheidszorg. Dus die niche kan Microsoft dan penetreren wereldwijd. Mm-hmm. Ze hebben gelijk extra kennis op kunstmatige intelligentie. Dus ze gaan... Oh ja, en in banking. Dus in die twee... Dat zeggen niches. Maar in die twee industrieën kan Microsoft nog meer dominantie
hebben. En wat gaan ze dan concreet doen dan? Wat kunnen ze daarmee?
Nou, dat jij... heel simpel, je bent een arts... En een arts die kijkt de hele tijd op zijn scherm, want hij moet meetikken en kijkt ook dan naar de patiënt. En zij hebben software dat een arts gewoon kan praten met jou. Kijkt jou in je ogen, voelt wat er aan de hand is. Die kijkt naar je ooguitdrukking. Tegelijkertijd wordt die voice opgenomen, netjes uitgewerkt. En dat staat in je elektronisch patiëntendossier. Nu maak ik het veel te simpel. Ik maak het veel te simpel. Want jullie weten, wat in je elektronisch patiëntendossier komt, dat is, weet je, wat moet daar precies in staan? Ik maak het te simpel met security. Kunnen we Microsoft wel vertrouwen? Dus weet je, dat heeft
dus
heel
Microsoft
veel
zit straks om een hele berg gesprekken, vertrouwelijke gesprekken die
dat
artsen met
zo,
patiënten
maar
hebben
dan
gehad.
Nog meer. Maar goed, en dus leuk. Ik geef even één voorbeeld. Ja. Toen die Google Home kwam, gaf ik direct, weet je, een paar, 3, 4, 5 jaar geleden, mijn dochter is arts, en ik gaf haar gelijk die Google Home. Ik zeg, voor jou in de spreekkamer, dat is de toekomst. Ze zeggen, je bent echt gek, hè? Ik zeg, hoezo? Ze zeggen, ja, al die data die Google Home zit in Amerika. Dat kan helemaal niet.
Nou, dat is een slimme dochter van jou,
ja,
Ben.
Precies. Maar dus hij zegt, dat kan dus weer over regelgeving, een Europese cloud, Gaia. Weet je kan er alles bij halen. Dit heeft allemaal met Microsoft koopt Nuance te maken. Ik wil heel graag nog een aspect, en dat is de overheidsaspect.
Kleintje, ja. Okay.
Kleintje.
Kom maar.
Ja, kom maar. Wat denk je van marktmacht? Het is dus schandalig dat iedereen zonder verstand snapt... Wow, de marktmacht van Microsoft wordt nog groter. Tuurlijk, en er zal naar gekeken worden. Maar uiteindelijk, ik ga even Europees, want dat vind ik even makkelijker. En dat is natuurlijk Amerika. Ja. Maar wat dan een Europese Unie, wat ze nog toestaan... wat de grote partijen allemaal mogen kopen... Weet je, Microsoft kocht een half jaar geleden... was ook weer zo'n partij in Engeland. Shit, uit mijn hoofd ben ik nu die naam vergeten. Maar er wordt veel te weinig gedaan om de marktmacht... dus ook een taak van de overheid te breken.
Nisanne, we hoeven dit niet op te lossen hier. Maar je hebt dus marktmacht. Je hebt zeg maar zo'n bedrijf die over heel veel data beschikt. Je hebt het over privacy. Zo'n grote partij, dat kunnen we in Den Haag kunnen we dat niet oplossen. Dit is toch een Europees...
Kom op, je kan
dit moeten we toch in Europa doen, of niet? Hoe zie je dat?
Ja, nee, ik denk dat je dit in Europees verband moet bekijken. Well, dit is gigantisch. En ik denk dat het begint bij jezelf sowieso dit soort dingen realiseren. Hè? Als die Ben nu benadrukt. We zien dit soort berichten in de krant. 9 van de 10 mensen denken alleen maar, wat een gigantisch bedrag.
Ja,
dat is het eerste wat ik denk.
Ja.
Ik bedoel, als jij dat zo vertelt, Ben, dan denk ik, wat een bizar bedrag.
Ja.
Hè? Ik bedoel, wij zijn heel druk met allerlei fantastische coronamaatregelen. We zuchten en steunen met elkaar voor hoeveel geld dat kost. Maar dit is nog veel erger.
Ja.
Nee, bedoel, dat is gewoon een bedrijfsaankoop. Nee, bedoel, op de grotere schaal der dingen zal het voor Microsoft allemaal wel meevallen.
Ja, niks
wat
dus,
voor,
wat ik zeg,
18%. Wat voor geld uitgeven. Ja. Maar tegelijkertijd, de tweede vraag is natuurlijk... wat kopen ze dan en wat kunnen ze daarmee?
Ja?
De Facebook, Google, ze zitten allemaal bovenop een enorme berg data. Ja. Nou ja, Microsoft nu dus ook, hè? En ook nog gezondheid.
Gezondheid.
Ja, tricky hoor.
Ja, dus, nou, ja,
weet je wat ik... Oké, mijn nieuws, ja, mijn nieuws, nieuws is ook leuk. Er is een groepje Amerikaanse onderzoekers. Die hebben het Neuro Rights Initiative gestart. En wat is dat? Zij willen gewoon neurorechten, hersenrechten eigenlijk. En aanleiding is een beetje, zij doen onderzoek naar koppelen van het brein aan ledematen, externe, noem je dat? Protheses of je muis besturen.
Ja, precies.
Dat soort dingetjes allemaal.
Oh, en mensen die daardoor weer kunnen zien. Weet je, dat soort dingen bedoel je.
Ja, dat doen ze bij het herseninstituut. Maken ze dat, hè? Roef ze maar, die koppelt gewoon een camera aan jouw brein.
Ja.
Dat is allemaal informatie, die gaat van buiten naar binnen. Die camera aan het brein, je hebt dus ook informatie van het brein naar buiten. Maar er zit dus op een of andere manier technologie in die hersenen. Weet je wel? Dat kan je misschien uitlezen van afstand. Ook misschien zonder dat je het weet. En er komt informatie komt eruit. Hè? Jouw brein wordt gewoon uitgelezen. Het is allemaal zijn data weer. En zij zeggen nu, we gaan helemaal aan de voorkant. Moeten we naar het Neuro Rights Initiative. Wat vinden we eigenlijk van onze vrije wil? Wat vinden we over onze gedachten? Hoe kijken we naar onze autonomie? En toen denk ik van, ja, wat een leuk idee. Het is altijd zo moeilijk om aan de voorkant, als er nieuwe technologie komt, om dat af te kaderen. Wat willen we ermee? En wat zijn, dat doen we te weinig. We worden altijd een beetje overvallen, heb ik het idee.
Nou, ik ben heel blij dat het kwam door GDPR. Kwam heel erg, weet je, privacy by design is nu gewoon een vaste term. Gewoon iedereen snapt privacy by design. En nu heb jij het eigenlijk over ethics by design. Dus security by design is al een standaard woord, weet je wel. Security en privacy, maar ethics by design, dat hoor je nog niet veel. En eigenlijk deze aspecten, weet je, we maken iets en daarna gaan we nadenken over de ethische consequenties, daarna over privacy, daarna over veiligheid. Maar dus gelukkig komt in de makers, want de technologie is ook vaak gewoon maken, vinden mensen leuk. Ja, dat is wel, dat moet je voor zijn, echter. Het gaat niet, je kan het van tevoren verzinnen, maar er zijn natuurlijk altijd unintended consequences, zeg maar onbedoelde gevolgen van wat je maakt, die wij niet kunnen voorzien, doorzien. Dus
je loopt in zekere zin altijd wel een beetje achter de feiten.
Je loopt altijd achter de feiten.
Ja, maar per definitie, hè, want dat is ook het interessante, vind ik, van dit vakgebied, van technologie, van IT. Kijk, wat het eigenlijk doet, is heel expliciet maken wat je als mens impliciet doet. Hè? Want als mens maak je impliciet allerlei ethische afwegingen. Ik bedoel, je denkt, nou, vind ik dit oké, vind ik het niet oké? Dat doe je de hele dag door. Algoritme, dat zijn ook dingen die hebben we allemaal geïnternaliseerd. Hè? Ik bedoel, dus als je buiten op straat loopt, je loopt in een donker steegje, er komt iemand aan. Dan ga je allerlei rekenregels in je hoofd laten lopen. Wat ga ik doen? Weet je wel? Ga ik oversteken? Ga ik de andere kant op? Blijf ik gewoon doorlopen? Hoe ziet diegene eruit?
Dat is gewoon een natuurlijke algoritme.
Dat is gewoon een natuurlijk algoritme in je hoofd. En wat die algoritmes doen, die bijvoorbeeld door de rekenkamer worden gecontroleerd. En die ook, denk ik, in die software zitten die je gebruikt om bijvoorbeeld benen weer te laten werken. Mm-hmm. Ogen weer te laten werken. Die expliciteren die rekenregels. Maar dat zijn we helemaal niet gewend. Dus we moeten ineens hardop gaan zeggen wat we aan de binnenkant van ons hoofd doen.
Boeiend dit wat je zegt. Want ik dacht, ja, je hebt gelijk. Maar toen ging ik verder denken toen je nog
en
aan het spreken was.
Ik heb geen gelijk.
Ik heb helemaal
geen gelijk. Dat gaat snel bij jou. Hè?
Je had eerder moeten stoppen met denken, Ben.
Ik had eerder moeten stoppen, ja. Nee, boeiend. Want kijk, juist met die rekenkamer is het dus voor de uitkomst is dus niet expliciet, is dus niet helder. Daarom hadden we het over transparantie.
Ja.
Dus juist moeten wij, daarom is die transparantie belangrijk. Dus, en ook als je natuurlijk een algoritme hebt die weer, zeg maar met machine learning of deep learning, waarbij wij, hij tot iets komt, waarbij we niet weten wat de uitkomst is. Weet je, met de deepfakes en al die elementen. Dan weten wij de uitkomst niet. Dan worden wij verrast als mens. En dus, maar dat vind ik juist gaaf.
Wacht.
Daarom is het juist gaaf, want dan wordt het dus nog meer als een mens.
Ja, maar ik voel wel met Nisa mee. Want wat zij eigenlijk zegt is van, oké, we gaan dus nu een algoritme ontwikkelen. En dat is een bewust proces. Dus je gaat dingen die impliciet gebeuren, die ga je dus in technologie gaan vangen.
Expliciet maken.
Dus dat is een bewust proces. En dan dat is eigenlijk het moment dat je dus die ethiek kan inbouwen. Want het is bewust. Dat zou het moeten zijn.
Ja, maar ook weer niet helemaal. Hè? Ik bedoel, Ben triggert me wel, want dit zijn ook allerlei gekke processen, onbedoelde gevolgen. Er is volgens mij een redelijk bekend voorbeeld van een algoritme wat getraind werd om volgens mij handen te herkennen. Hè, waarmee je toegang kreeg tot een gebouw of wat dan ook. En dat algoritme, dat bleek achteraf. Dat algoritme was in zichzelf hartstikke goed. Hè, dat was prima geschreven, transparant, controleerbaar, niks aan de hand. Bleek achteraf getraind te zijn met foto's van voornamelijk mensen met witte huid. Dus wat bleek, donkere handen werden niet herkend.
Ze kwamen het gebouw niet in.
Die kwamen het gebouw niet in. Weet je, en dat zit niet in het algoritme. Dat is een onbedoeld gevolg. Dat heeft te maken met het feit dat je niet alleen maar een algoritme schrijft, maar dat je het ook moet trainen. Hè? En het heeft uitkomsten. Stel je nou toch voor, even terug naar jouw
neuro. Maar die naïviteit zijn we toch inmiddels wel voorbij, mag je, zou je toch denken?
Ja, nee hoor, want dat soort voorbeelden zie je nog regelmatig.
Ja, het is vreselijk.
Even terug naar jouw nieuwsbericht. Hè? Ja. Bedoel, stel je nou voor, er zit een camera en die vervangt jouw ogen. Mm-hmm. En die stuurt signalen naar je hersens en er wordt behulp van een algoritme vertaald. Wat nou als daar een foutje in zit en als dat algoritme ervoor zorgt dat informatie die de camera registreert op een hele andere manier in jouw hersens terechtkomt dan wat een normaal iemand met goed werkende ogen. Normaal is een gevaarlijk begrip.
Ja, nee, maar ik snap wat je bedoelt.
Ogen die werken zoals ze bedacht zijn, hè, zoals ze gegroeid zijn, niet zou zien.
Hoe
weet ik dan of diegene die camera heeft met dat algoritme hetzelfde ziet als degene die gewoon door zijn eigen ogen kijkt?
Nou, dat weten wij niet eens van elkaar. Nee, zien we eigenlijk wel hetzelfde.
Daarom gaat het dus op elkaar lijken.
Het dus op elkaar lijken. Mag ik even, want het is misschien even leuk tussendoor. De allermooiste van unintended consequences vind ik, die hoorde ik van een hoogleraar robotica. Het wereldkampioenschap voetbal met robots. Ja. Hadden ze die robot geleerd dat je nooit om mag vallen. Dus je mag nooit elkaar aanraken en omvallen. Want als je omvalt als speler, als robot, ja, dan heb je speler niet. Dat moet je niet hebben. Dus ze hadden daar hadden ze een algoritme van gemaakt. Ze hadden allemaal simulaties gedraaid op de computer. Hij zou nooit omvallen. Ze zetten dat robotje op het veld. Wat doet dat robotje? Wat denk jij?
Het eerste wat ik denk is dat ze elkaar gaan oprapen.
Oprapen, wat denk jij wat hij deed?
Als je het zo zegt, dan ging hij vast uit zichzelf al liggen.
Maar lach grappig. Hij reed direct naar de bank en ging op de bank zitten. Want hij dacht, ja, als ik op de bank zit, dan kan ik nooit opvallen.
Dan mag het.
Maar dat is dus interessant. Hè? Dus de mens moet dan dus dat voorzien en slimmer worden om het zo te programmeren. Oh ja, ze kunnen op de bank gaan zitten. Ja.
En dus eigen initiatief maakt dus een keuze die je niet hebt ingeprogrammeerd.
Juist.
Dat is leuk.
En die trekt de verkeerde conclusie over wat de bedoelde uitkomst van het spel is. Ja. Dat is toch fantastisch?
Dat is geweldig.
Maar dat maakt het ethics by design wel weer lastiger. Want dat kan je dus niet inbouwen. Want hij maakt toch uiteindelijk zijn eigen keus.
Ja, maar dat bedoelde ik. En dat wordt. En hoe ga je dan? Dus je wil ethics by design. Maar hoe, dat is één element. Maar er komen altijd, want mensen zijn slim. Algoritme die verandert anders. Want je hebt andere data erin gestopt. Dan weet je het ook weer niet. Want ik geef nog even één voorbeeld, heel kort. Bijvoorbeeld. Mensen zeggen dat het algoritme van YouTube maakt je verslaafd. En ik was een fantastische podcast over de gast die YouTube-algoritme, die YouTube beheert. Mm-hmm. En die zei van, ja, het is geen één algoritme. Mensen zijn het algoritme. Dus als wij met z'n drieën afspreken, we gaan alleen nog maar naar bloemen kijken. Alleen nog maar naar bloemen.
Gaat een beetje over het verhaal dat je geneigd bent om te klikken op iets wat meer sensatie op.
Ja, maar het is wel interessant.
Maar weet je wat ik leuk vind over die fabeltjesfuik? Ja? Stel dat je gevoelig bent voor dat verhaal van die fabeltjesfuik. Ja. Dan ga je dat op YouTube ga je dat zoeken en dan kom je dat verhaal van Lubach tegen. Ja. En dan komen natuurlijk allemaal suggesties die dat verhaal, dat fabeltjesfuik zo schadelijk is, dat ondersteunt. Dus dat is een fabeltjesfuik over de fabeltjesfuik.
Ja. Het is supergoed. Maar het is dus wel interessant dat het dus niet is van je kan dan YouTube, overheid, we moeten het zeker over hebben. Van hoe reguleer je dit soort dingen?
Ja, maar is dit binnen de ambtenarij, binnen de overheid? Wordt hier fundamenteel over gesproken?
Daar.
Achter de schermen.
Nu zijn we op druk, hè? Nu zijn we op druk.
Ja, precies. Nou, er wordt absoluut over nagedacht. We zitten als overheid, vind ik, wel in de squeeze daar. Hè? Want aan de ene kant wordt er van je gevraagd, altijd, overheid, de maatschappij ontwikkelt zich, alles wordt digitaal, doe mee. Hè? Ik kan overal met mijn PIN betalen, waarom kan ik bij jullie niet met de PIN betalen? Dat is de druk die er is. Mm-hmm. Aan de andere kant is de foutentolerantie minimaal. Hè? Ik bedoel, op het moment dat... stel dat een fabrikant van wc-papier te weinig wc-papier weet te produceren en weet te leveren, dan grijpen mensen in de supermarkt mis. Ja, de enige die daar last van heeft is de fabrikant, hè? Want de ander die pakt een ander merk wc-papier en die gaat naar huis. Mm-hmm. Bij de overheid werkt dat niet zo. Je hebt maar één overheid en wat je levert moet goed zijn. En ook als 0,01% van de mensen die...
De overheid is speler. En ja. De overheid is regelgever. Dus ze gaan over de regels.
Regelgever. En wat je ziet is dat we de afgelopen tijd ook als
privacy
als
te beschermen. Boosdoener maar de overheid is ook neergezet. Dader. Ja. Zeg ik dat goed?
Ja, dader, boosdoener. Ja, ja. We hebben allerlei rollen in het drama driehoek, zeg maar. Ja.
Ja, is dat zeker. Lastig? Ja, dat is lastig, hè?
Ja, dat is lastig. Oh, ik moet zeggen, ik vind het zelf... Voor mij is het een van de redenen waarom ik het leuk vind om bij de overheid te werken. Mm-hmm. Ik heb hiervoor bij de douane gewerkt bijvoorbeeld, voor ik de overstap maakte naar interim Rijk. Douane heeft een handhavingstaak, hè, heeft een beschermende taak, heeft een taak in de economie van Nederland. Hè, dus moet zijn werk zo doen dat ze de concurrentiepositie van Nederland niet beschadigt. En dat hebben ze ook heel expliciet in hun strategie staan. Ja, dat maakt het gewoon heel leuk. Want als het alleen maar het een zou zijn...
Ministerie van Digitale Zaken?
Wat zeg je?
Waarom dan toch niet zo'n ministerie?
Omdat ik vind dat dat de natuurlijke neiging die mensen hebben en die we bij de overheid al helemaal hebben om onze verantwoordelijkheid weg te organiseren, dat het heel erg benadrukt. Ja, dus als je een ministerie van Digitale Zaken maakt, denken alle andere ministeries, oh, nou is er iemand van. Dus nou hoef ik niet meer. En vind ik gewoon een heel slecht idee.
Oh, dus jij wil dat als het gaat over digitale zaken, dat gewoon in elk ministerie geïnternaliseerd moet worden?
Ja, ik vind dat, weet je, dit is zo'n kerncompetentie, kernvaardigheid.
Maar dan toch niet de minister of de staatssecretaris die dat gaat uitsmeren over al die ministeries?
Dat moet je namelijk wel doen. Want je kan wel zeggen, ja, weet je, natuurlijk ben ik dat met je eens. Iedereen is verantwoordelijk en dat moet je te pakken. En digitalisering en digitaal zijn moet in je zitten. Ja, oké, mooi, dat moet. Maar dat is niet zo. Dus nu kan je gewoon iemand erop aanspreken. Nee, ik wilde. Wat zo erg is. Iedereen zegt altijd keihard aanpakken. Ik zo, nee, qua. Altijd moet altijd keihard aanpakken. Nee, heel zorgvuldig, efficiënt en effectief. Is iemand verantwoordelijk. En die kan je op aanspreken. En daarom. En die heeft het overzicht over alles. Eigenlijk is eigenlijk de baas van alles. Want alles is digitaal. Digitaal is de basis van wie wij zijn tegenwoordig. Dus ik denk dat ik aanspreken. Ik hou wel van.
Ze hebben gewoon een extra politie erbij organiseren.
Ja,
maar dan moeten we gewoon een soort sheriff.
Er is minder misdaad op straat omdat we meer politie hebben.
Nee, dat is zeker niet zo.
Maar moet er een soort digitale sheriff komen? Die ministerie is een beetje doorlicht.
Nou, ik wil even één voorbeeld. Ik heb in mijn podcast De Technoloog heb ik al 4 keer Kees Verhoeven gehad. Dat is best veel.
Dat is best veel, maar hij heeft ook hele interessante dingen te vertellen.
Maar Kees is ook echt goed.
Ja.
Dus... Weet je, en dan zeg je, ik zeg jammer. En dus ik zie individueel bij de overheid echt onwijs goede mensen zeggen. Ja, er is te weinig digitale kennis bij de overheid. Ja, dan spreek ik waarschijnlijk met de verkeerde mensen. Maar de mensen die ik spreek bij de overheid, denk ik, wow. Weet je, ik moet even één anekdote tussendoor. Kees had een of ander manifest geschreven tijdens de kerstvakantie. Ik zeg, dat heb jij zelf niet geschreven in je kerstvakantie. Ben je echt dom als je dat doet? Was namelijk echt een goed stuk. En hij zegt, ja, gaat hij gewoon zelf in de kerstvakantie gaat hij zoiets schrijven? Dus ja. Er zit kennis bij de overheid. Ja. Alleen wat ermee gebeurt, gaat natuurlijk weer op zijn overheids.
Ja, wat is dat? Op zijn overheid. Leg mij mezelf eens even uit. Ja, kom.
Mooi. Even die stilte laten. Nee, dat gaat natuurlijk weer te Nou.
Nee, maak het eens af.
Bureaucratisch, te veel schrijven, te veel gedoe. Ik wil een positief voorbeeld geven, alsjeblieft.
Ja, maar heb je wel door dat jij, jij bent zo'n voorstander van het ministerie van Digitale Zaken.
Hè?
Dan organiseer je er toch een schijf bij.
Ja, maar dan, nee, want ik ga even een heel positief voorbeeld geven. Want dan ben je gelijk klaar.
Oh ja, kom maar door.
De Kroon-app.
Ja.
Die hackathon waar iedereen over viel.
Ja, volkomen onterecht. Want als je het hebt over transparant, dat was transparant.
Perfecte, super.
Maar dan word je dus afgestraft als overheid als je een beetje transparant bent.
Maar dat is dus een voorbeeld wat ik bedoelde net, Robin. Kijk, we zitten voortdurend in een spagaat. Ik liep mezelf afleiden, al die leuke voorbeelden van Ben. We zitten voortdurend in een spagaat. Weet je wel, we hebben een taak uit te voeren. We hebben een maatschappij waar we middenin staan en waar we in mee moeten. Tegelijkertijd is de foutentolerantie bij die maatschappij niet zo heel erg hoog. En terecht ook, hè. Ik bedoel, natuurlijk mag je verwachten als er een toeslag uitbetaald moet worden en je hebt er recht op dat je hem krijgt, hè? Absoluut. Maar dat is dus wel een heel ingewikkeld speelveld waar je in bezig bent. En op het moment dat je jezelf transparant maakt, zoals met die corona-app, wat ik echt een geweldig goed voorbeeld vond, hartstikke goed gedaan. Dan zit iedereen naar je te kijken en ze knorren, ik weet niet wat, af. We komen onterecht, want zo gaat app-ontwikkeling nou
wat
eenmaal.
Wat is dat, de actieplan Open op Orde?
Ah, Open op Orde gaat dit allemaal oplossen. Nou, dat is een grapje. Het actieplan Open op Orde, dat is een plan dat is volgens mij vorige week aangeboden aan de Tweede Kamer.
Mm-hmm.
Het gaat over de informatiehuishouding van de overheid. En een van de constateringen in de toeslagencommissie was, nou, de overheid heeft een informatiehuishouding niet op orde. Hè. Ze heeft het niet goed georganiseerd. Het is onvoldoende goed terug te vinden welke besluiten er worden genomen op basis van welke informatie dat wordt gedaan. Dus in dat actieplan wordt gesteld dat de overheid de komende jaren het op orde brengen van hoe zij met haar informatie omgaat bij alle verschillende departementen, alle rijksoverheden. Mm-hmm. Dat in orde gemaakt moet worden. Dus voor 1 juli moet er volgens mij een actieplan liggen van elke rijksorganisatie.
En dat gaat ook over transparantie, dat gaat over hoe werken,
gaat over
hoe
transparantie,
doen we dit?
Ja, maar het gaat ook over hoe ga je met je data om, hoe sla je het op.
Ben, enthousiast over?
Ja.
Heb je er vertrouwen in dat dat lukt?
Nou, kijk, ik wil toch even terug, want dat willen jullie niet, maar wel naar die corona-app en je zegt allemaal kritiek enzovoorts, maar dit is ook weer een initiatief, dat is gewoon prima. Corona, prima. En dan moet je niet mee zitten dat mensen dan gaan janken. Want als wat nieuw is en anders is, gaan mensen altijd janken. Dus ja, dat moet je ook gewoon doen. Ja, weet je, je hoeft niet altijd vriendjes te blijven met de mensen. Ja, dan stemmen ze niet op je. Nou, dan krijg je geen stem. Nou ja, nu ben je toch weer 4 jaar klaar. Dus als het goed gaat, allemaal. Dus ja, dit zijn prima initiatieven. Ik wil meer daadkracht. Dat zou ik wel fijn
vinden. Concreet, we hebben die toeslagaffaire gehad. Wat natuurlijk een schandalig verhaal is. Het kabinet is erover gestruikeld. Heb je het gevoel dat we door zo'n actieplan dat die toeslagenaffaire niet meer gaat gebeuren?
Nee, ja, want, nee. Okay. Dat blijft nog gewoon gebeuren.
Ja, weet je, maar die toeslagenaffaire is natuurlijk veel complexer. Ik bedoel, wat het nare was bij de toeslagen was dat het een soort overheidsvoorbeeld is van de Herald of Free Enterprise. Ik bedoel, allemaal verschillende factoren die er met z'n allen toe bijdragen dat het schip gewoon verschrikkelijk ten onder gaat en dat er allerlei mensen verdrinken. Weet je, dus ja. Nee, maar het is wel een factor, denk ik. Ja, dus het gaat zeker helpen. Waar ik me persoonlijk wel een beetje zorgen over maak, is over dat er nu op een heel korte termijn actieplannen gemaakt moeten worden. Dat als je zo weinig tijd hebt om een actieplan te maken, dat je waarschijnlijk gaat kijken naar de dingen die het meest aan de oppervlakte liggen.
Laaghangende fruit. Ja.
Terwijl er onder de... Ja precies. Het laaghangend fruit. Maar laaghangend fruit is al lang geplukt, joh. Ja. Weet je, waar we naar zitten te kijken, zijn veel complexere onderwerpen.
Daar wil ik graag over hebben. Want als je kijkt, want ik ben best wel gek van de autoriteit persoonsgegevens. Ja, nee, ik heb een podcastserie gemaakt over GDPR en dat is hartstikke leuk. Maar ja, die gasten, weet je, die pakken ook. Dan gaan ze de tennisvereniging gaan ze beboeten.
Ja, de GDPR, dat is wat wij de AVG noemen, hè? Ja.
Mag ik jullie 3 stellingen voorleggen? Daar zit deze onder meer in. Dan kunnen we daarna over doorpraten.
Daar ga ik op door.
3 stellingen, mag jij eerst?
Heel belangrijk.
Okay. De GDPR, oftewel de nieuwe privacyregels, zijn alweer aan een update toe. Eens of oneens?
Ja, dat is prima.
Eens?
Ja, eens dan.
Nee, dat denk ik niet.
Ja. Oneens. Een hack, als die bij Hof van Twente, is niet te voorkomen. Eens of oneens?
Hacks zijn nooit te voorkomen, dus dat ben ik eens.
Nee, dat in de algemene zin ben ik dat met Ben eens en deze zeker niet. Want volgens mij had dat heel veel te maken met menselijk handelen. En dat is per definitie de meest zwakke factor.
Wachtwoord welkom 2020.
Ja.
Maar okay.
Ja.
Bedrijven en overheden moeten verplicht worden om hun organisatie elk jaar door een hacker of ethisch hacker door te laten lichten. Een beetje zoals accountants ook... bedrijf moet doorlichten op de financiële situatie. Gewoon verplicht elk jaar doorlichten op digitale zaken. Ja of nee?
Nee, vind ik te heftig.
Nou, ik sta er een beetje dubbel in. Moet ik ja of nee roepen?
Kijk,
ik zou zeggen omdat ik het een mooie uitdaging vind om te zeggen van, nou weet je, maak jezelf maar kwetsbaar. Hè? Dus laat maar zien waarin je ruimte hebt voor verbetering, zoals een van mijn oude bazen zou zeggen. aan de andere kant, weet je wel, wijn is nog nooit beter geworden van het vaker laten controleren. Hè? Dat wordt beter omdat iemand beter wordt in wijn maken. Daar wordt hij lekkerder van.
Ja.
En niet in meer controles.
Okay. AVG, jij wilde daar iets over roepen.
Nou,
jij zegt van...
Jij zegt niet, maar kijk, alles moet iedere dag beter. Dus ik heb van, ja, pas er maar, kijk maar wat, weet je, wat er nu weer beter kan. Bijvoorbeeld, ik wil even dat voorbeeld geven met, weet je, dat ze nu aanpakken dat de tennisvereniging een boete krijgt. Mm-hmm. Of het Hagen ziekenhuis, omdat je naar dat ene mensen, weet je, hebt gekeken. Dat was natuurlijk voorkomen terecht, snap ik. Maar dat nog steeds de grote partijen nog steeds niet AVG-proof zijn. Ja, volgens hun advocaten wel, maar dat durven ze niet aan te pakken.
Dus wat jouw probleem met de AVG is, met de autoriteit persoonsgegevens, ze gaan tennisverenigingen pakken.
Je mensen triggert me met dat laaghangende fruit.
Maar dus gewoon de echte grote dataverzamelaars, de echte grote spelers, de Facebooks.
De echte grote spelers worden...
Maar zeg je nou, de AVG is toe aan een verbetering, omdat nog niet iedereen zich eraan houdt? Dat kan ik niet goed begrijpen.
Toe aan verbetering. Ja? Omdat ik zei ja, omdat ik denk dat sowieso kan altijd alles beter. Dus je moet blijven analyseren dat die wetgeving beter wordt. En ik heb nu, moet ik even een voorbeeld geven, wat ik denk van nou, daar schuurt het. Heb ik heel erg, je moet bij de AVG met die... De reden waarom jij die data verzamelt, bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dat is best wel een vage regel. Weet je, want jij kan zeggen: ja, ik gebruik het voor commerciële doeleinden of niet. Nou, en wanneer zijn het commerciële doeleinden? En want dat mag niet, die mag niet aan derden. Dat stukje, denk ik dat. We hebben nu 3 jaar zijn we verder. Ik denk dat juristen deze nu beter zouden kunnen formuleren dan dat ze tot nu toe hebben gedaan. Nu is die iets te open, waardoor ze iets te veel wegkomen. Ja, even een concreet voorbeeld was dit.
Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Hè? Want, als je 3 jaar terug AVG zei in ambtenarenland, dan had je een hele hoop teamleiders met buikpijn. Hè? Want iedereen was aan het uitvinden, wat mag er wel, wat mag er niet. Mag ik nog wel, als er mensen ziek zijn, zeggen dat ze ziek zijn? En wat mag ik dan eigenlijk zeggen? Hè? Dus het deed hele rare dingen. Hè?
Mag je dan AVG vragen dat, überhaupt? Ja? Zo, hè?
Ja. Nee, maar ik heb daar echt alles bij elkaar opgeteld. Weektraining over gekregen. Dus we hebben inderdaad heel veel geleerd de afgelopen jaren. Ook dat begrip van doelbinding. Wanneer verzamel je iets met een gericht doel en wanneer moet het dan weg? Er zijn heel veel overspannen reacties geweest. Ja. Je mag sommige dingen helemaal niet meer. Oh jee, laat dat. Hè? Dus,
de sportvereniging met een foto algemeen.
Ja,
weet je,
precies. Mag dit eigenlijk wel? Hè? Mag je wel een foto van een supermarktmedewerker? Mag je die wel op een pilaar plakken?
Nou, dat concreet te maken, dat kan dus beter.
Dat ben ik wel met je eens.
Zeggen, ja.
Tegelijkertijd denk ik, ja, weet je, moeten we dan weer een nieuwe? Volgens mij moeten we gewoon goed
Gewoon een beetje bijpunten. En het argument van Ben dat wij de tennisvereniging aanpakken en dat de grote spelers een beetje buiten schot blijven. Voel jij dat ook zo?
Ja, ik voel daar wel in mee. Kijk, grote spelers hebben sowieso natuurlijk ook veel meer middelen om zichzelf te weer te stellen. Hè, tegen, we hadden het net over de miljarden van Microsoft. Kijk, en we begonnen dit gesprek met ethiek by design.
Mm-hmm.
Ja, je komt dat bij de grote spelers natuurlijk enorm tegen. Ik bedoel, zoals
zijn we opgewassen Donald Trump tegen dat soort spelers? Is de overheid, zijn de overheden opgewassen tegen dit soort grote spelers? Er is een hearing in Amerika gaande waar die gast van Zuckerberg
volgt alles.
Maar dat is toch...
Die tech-hearings bedoel je?
Ja, die zijn zo
als je dat
goed
af en toe eens hoorde, denk ik toch van... Jongens, uit welk ei komen jullie?
Ja, je hoeft geen soapseries meer op te nemen.
Nee. Maar het valt me toch ook wel weer mee.
Toch wel?
Vaak ook weer wel. Maar ik... Ja, nee, klopt. Nee, maar het grappige is, we mogen alleen maar ja-nee zeggen. En natuurlijk... Dus was jij ervan bewust... Wist jij persoonlijk... ben jij persoonlijk verantwoordelijk dat... vroeg ze aan Jack Dorsey van Twitter... Dat Trump van Twitter af moest? Ja of nee? Nee, ben je eindverantwoordelijk? Dat is het.
Oh ja.
Oh, heel veel begrip. Ja.
Ja, maar hij zei uiteindelijk, ja, ben ik CEO van het bedrijf, dus ik ben eindverantwoordelijk. Maar zo gaat zo'n decision tree niet. Nee, een besluit gaat zo niet. Dus dat is natuurlijk heel raar.
Maar het is toch eigenlijk al raar dat zo'n bedrijf, een commerciële organisatie besluit of een president of een presidentskandidaat.
Nee, dat is niet raar.
Dat is echt helemaal niet raar.
Maar zij zijn toch...
Ik vind dat niet raar. Kijk, dat is ook weer zo'n plek waar we werkendeweg zeg maar onze waarden aan het vaststellen zijn. En onze ethiek en dingen die je normaal gesproken aan de binnenkant van je hoofd doet als mens. Bedoel, het is een bedrijf. En een bedrijf, bedoel, als jij een café hebt, dan heb jij het recht tot op zekere hoogte om de spelregels binnen dat café te bepalen. En Facebook, Twitter, het zijn gewoon bedrijven.
Ho eens even. We hebben het hier toch over de democratie, de samenleving als geheel, ja, die gewoon bepaalt wat de spelregels binnen die democratie zijn. Dus de rechter bepaalt toch of de president van Amerika of de kandidaat over de schreef gaat of niet?
Niet zomaar. Kijk, we komen in situaties.
Maar de rechter bepaalt dat toch? Toch niet Jack Dorsey?
Nee.
Ik vind dat niet.
Ik wil hem even een beetje aanvullen. Inderdaad, je bent een bedrijf. Je hebt je eigen. Weet je, je vindt iemand een stom. Je komt mijn winkel niet in, dus jij mag niet twitteren bij mij. Dus dat klopt, dit. Je mag je eigen regels bepalen. Echter. Ja. De nuance gaat nu komen. Kijk, die bedrijven, Twitter, Facebook, zijn zo machtig en groot dat zij de democratie gaan bepalen. Ja. Dus ze zijn bijna een utility geworden.
Ja.
Dus wat heel veel juristen nu zeggen van nee, omdat het een utility is, komt dus de democratie in gevaar.
Ja.
Ja, en als de democratie in gevaar komt en als je dus bepalen of een land in wanorde uiteindelijk uiteenvalt, dan moet een overheid wel ingrijpen. Nou, ja, dat is de nuance nu. Het is het principe.
Kijk,
eraf. Maar het gaat nu, het komt een laag bovenop nu.
Ja, kijk, dus we zijn gewoon in nieuw vaarwater aan het komen. Kijk, we hebben natuurlijk al eerder dit soort dingen meegemaakt, hè, op een andere manier. Je mag als supermarkt mag je niet een bepaalde groep klanten op basis van wie ze zijn of wat hun herkomst is, mag je ze niet de toegang ontzeggen.
Mm-hmm.
Hè, en dat is een fantastische parallel, want we zijn nu met die grote techbedrijven die ons de kans bieden om onze mening te delen met 100.000 en de anderen, zijn we in hetzelfde vaarwater aan het komen. Dat we nu moeten uitpuzzelen, waar gaan we nou als overheid regels voor stellen om de democratie te bewaken en te verzekeren? En waar laat je een bedrijf de ruimte om bedrijf te zijn? En dat is precies waar die hele discussie, ik riep net even in een zinnetje tussendoor iets over Trump en Twitter. Dat is een fantastisch voorbeeld, vind ik, waar je in zo'n tech-hearing veel uitgebreider over zou moeten doordiscussiëren dan alleen maar in ja-nee vragen en in 5 minuten. Omdat in dat soort gesprekken ontdek je wat nou eigenlijk de waarde is.
Wat wil je dan horen?
Want
je wil op
een
veel fundamentele niveau wil je horen waar het de spanning zit.
Absoluut,
weet je wat interessant was? Zij gingen er. Hij werd er afgehaald vanwege het geweld.
Mm-hmm.
Dus weet je, omdat er dus wanorde ontstond, chaos, weet je, dus het kapitool, omdat hij daar op aan opriep. Daardoor werd hij eraf. Het vond ik wel leuk dat ze wanorde, geweld, chaos, dat waren criteria. En nu kan het niet. We moeten rust in de samenleving.
Ja.
Dus toen voelde Jack Dorsey en zijn hele team natuurlijk, ze voelden zich verantwoordelijk. Ja, dan moeten dan maar eraf.
Maar daar gaat het toch helemaal niet over?
Ja, maar ik vind wel je verantwoordelijkheid als organisatie, als mens. Weet je, als ik nu iets
aan kan
doen.
Ja, maar daar gaat Twitter helemaal niet over. Misschien creëer ik wel onrust met mijn tweets in de samenleving, ja. Misschien heeft de samenleving dat ook wel nodig, toch?
Kijk, als ik
toch een burgerlijke verantwoordelijkheid.
Maar er is toch, vrijheid van meningsuiting. En die wordt beperkt als ik oproep tot geweld.
Ja.
Maar daar gaat de rechter over.
Ja.
Toch?
Ja, weet je,
niet
Robin,
Twitter.
Ik weet niet of je de goede metafoor hanteert, Robin. Want als jij de uitbater bent van een conferentiezaaltje, mag je dan beslissen wie er in het conferentiezaaltje op het podium staat? En aan wie jij je conferentiezaal verhuurt? Jij praat vanuit de aanname dat Twitter inderdaad een utility is. Hè? Dus dat het een marktplein is waar iedereen op mag staan.
Mm-hmm.
Misschien denkt Twitter wel aan zichzelf als een conferentiecentrum wat zichzelf verhuurt.
Ja.
Aan mensen die er een podium huren, ja of nee.
En omdat het zo groot wordt, krijg je die discussie van wordt het meer inderdaad een marktplein?
Om dan weer de link te leggen naar waar we het eerder in dit gesprek over hadden met die algoritmes. Zolang als ik in mijn eentje in een donker steegje een rekenregel heb over steek ik dit steegje over, ja of nee, want er komt iemand aan die ik griezelig vind, is dat effect ervan is beperkt tot mij en tot wat ik doe op dat moment en tot de paar mensen die ik ken en tegen wie ik er iets over zeg. Maar omdat rekenregels, algoritmes, Twitter, Facebook een gigantisch bereik hebben, worden die problemen die het veroorzaakt als je een verkeerde aanname doet of je roept iets geks, die worden enorm groot.
Ik ga deze argumenten voor jullie terugluisteren. En ik raad alle luisteraars aan om dit ook te delen met andere mensen. Dus ga deze podcast verspreiden.
Dit is wel algemeen, hoor.
En ik ga hem ook terugluisteren. Wat ik vind het interessant. Weet je wat ik ook leuk vind? Want dat triggerde mij. Jij zei net de supermarkt, hè? En toen dacht ik, oh ja, gezichtsherkenningscamera's, algoritmes. En dat is ook vorig jaar. Was er een supermarkt. Ja. Die wilde een camera installeren. Of die had een camera geïnstalleerd. En die had een database met veel plegers. En die wilde dus de camera ophangen. En als Ben de veelpleger daar opduikt om zo'n pakje sigaretten te kopen, dan wordt hij eruit geknikkerd. En die is teruggefloten in deze supermarkt.
En terecht, we nemen deze 20 april op. 21 april komt er in Brussel nieuwe regelgeving over hoe we met ook gezichtsherkenning omgaan.
Mm-hmm. Ja. En, dat is een ding, hè, gezichtsherkenning.
Ja, dat is echt. Dan moet je stoppen. Mag niet. Niet doen.
Jij vindt dat we dat gewoon niet moeten doen.
Ja, waarom vind je dat?
Nou, omdat namelijk. Ik vind de. Kijk, het unieke van. Je moet vrij kunnen zijn. En als jij nu de hele dag een camera met je meeloopt en ik kan jou herkennen, dan voel jij je minder vrij. Ik kijk op dit moment, dat weten de mensen niet, want het is een podcast. Ik kijk naar een Kootwijkerzandfoto. Vrijheid. En ik vind het heel belangrijk dat mensen zonder tracking, zonder daad, gewoon in vrijheid. Waar kan je nog in vrijheid roepen wat je als mens vrij zijn?
Je kan in principe nooit meer ongezien ergens zijn.
Nooit
hè?
Meer. Er zijn overheden, even algemeen. Die kunnen dus, als jij nu zonder digitale dingen en je loopt in een woud in Estland, kunnen ze je dus nog vinden.
Maar het kan toch ook niet, als je het hebt over ethiek by design, het hoeft toch niet zo heel ingewikkeld te zijn ik ben het met je eens, hè, maar toch advocaat van duivel spelen.
Doe maar even.
Het hoeft toch niet eens heel ingewikkeld zijn om al die beelden te verwijderen à la minuut, tenzij blijkt dat jij een terrorist bent. Dat moet er gewoon in te bouwen zijn. Dus het wordt helemaal niet opgeslagen, het is signaleerd alleen, er wordt gewoon gescand, niks aan de hand, beelden verwijderd. Weet je wel? Dat moet er gewoon in te bouwen zijn. Alleen, je moet wel op blijven letten dat het uiteindelijk toch niet gebruikt gaat worden voor andere doeleinden. Dat is natuurlijk
in te bouwen zijn. Het venijn zit natuurlijk in het laatste stukje van wat je zegt. Hè. Kijk, want het moet toch mogelijk zijn dat. Wat we in de loop van de geschiedenis wel hebben geleerd, is als je ergens misbruik van kunt maken. Hè, mensen zijn eindeloos creatief. Ja, dat is al wel in de positieve zin. Om ergens mooie dingen uit te halen en prachtige nieuwe dingen te ontwikkelen. Hè. Dus dat je mensen weer kunt laten zien die eerst niet konden zien. Dat is natuurlijk fantastisch gevolg van onze handigheid met technologie. We zijn er ook heel, heel erg goed in om het te misbruiken. En als je data hebt en je hebt technologie waarmee je het inzet, is er ook altijd een achterdeurtje, altijd overal.
Oké, maar toch, volgens mij, Ben, jij als analist, er is volgens mij nauwelijks ooit een technologie die we hebben ontwikkeld en die we voor de rest niet hebben gebruikt omdat het ethisch onhandig is. Het enige wat we eigenlijk niet doen, wat we wel kunnen, is het klonen van mensen en ook dat gebeurt. Maar toch even die gezichtsherkenningscamera's.
Nou, met klonen, dat zijn hele goede regelgeving.
Stop. Okay. Er zit gezichtsherkenning in je telefoon. Daar kan je telefoon mee ontgrendelen.
Ja.
Er zijn artsen die kunnen hartartsen, hoe noem je dat? Cardiologen, die hebben technologie ontwikkeld.
Ja.
Die kunnen foto's maken van jouw gezicht. En die kunnen aan de hand van de rimpels die je hebt of de kleur of whatever,
mooi,
kunnen ze zien of je een groot risico loopt. Dus ze zijn op vliegvelden, hè? Wil je misschien wel de terroristen eruit vissen. Dus er zijn zoveel toepassingen denkbaar waarvan je denkt van, nou, dan is gezichtsherkenning prima. En dan zijn ze uiteindelijk toch altijd, uiteindelijk zijn ze toch overal. Je ontkomt het toch niet aan.
Jawel.
Als je al die toepassingen gaat bedenken die je wel wil, dan komen ze toch gewoon overal.
Als overheid kijk je ook naar proportionaliteit.
Ja.
Hè? En het is een aantal van de voorbeelden die je geeft daarvan denk, ja, dat is proportioneel. Hè? Bedoel, de winst die je erbij hebt is vele malen groter dan het risico wat je loopt. Maar de voorbeelden die Ben net gaf, en jouw voorbeeld over de supermarkt, dat is natuurlijk niet proportioneel. Of tenminste, dat vind ik. Maar ik kan me voorstellen dat de overheid waar ik voor werk dat ook vindt.
Vind ik ook. Maar wat ik wil betogen is eigenlijk, je kan op termijn zoveel toepassingen bedenken die wel proportioneel zijn. Dat je uiteindelijk alsnog met een land vol met camera's zit. Ze komen gewoon. Het is unstoppable.
Ja, maar dat vind ik jouw voorbeeld met klonen mooi. Dat je die regelgeving is best wel heftig. En misschien zijn wij er over 10, 20, 30 jaar, zeg ik, joh, transhumanisme, hartstikke leuk, doe maar. En ik heb er geen problemen mee, dat kan. Maar je ziet, mede door AVG, ik ga het nu AVG noemen. mede door AVG zijn wij, of bewuster wij zijn van privacy. En ja, dat is natuurlijk, misschien neemt dat weer af. Want jongeren die vinden het wellicht minder erg. Maar dan moeten ouderen verstandig zijn dat het soms best wel handig is om wel als vrij mens op te kunnen treden. Dat zal ook veranderen. Maar voorlopig zitten we nu van, in supermarkt even niet.
Maar hier zie je dus echt heel duidelijk dat de overheid zowel speler is als ze moeten onze privacy beschermen en ze zijn potentieel de grootste bedreiger van de privacy. Als het gaat over die kamers op straat. Weet je wel,
we zijn regelgever, we zijn handhaver. We zijn zijn we zelf ook schuldigen. Hè? Dus zijn we aan het uitproberen wat we eigenlijk niet mogen. Dan worden we door onze eigen overheidscollega's op de vingers getikt. Weet je, dit is gewoon een gebied volop in ontwikkeling. Ja, jij zei ik wil hier positief naar kijken. Nou, dat doe ik ook. We hebben plenty kansen om te leren. Wat nou eigenlijk waarden zijn die we belangrijk vinden en die in de samenleving zoals we hem hadden, de niet-digitale samenleving die alweer even geleden is, heel normaal waren en vanzelf gingen. Maar ja, mind you, ik bedoel, toen hadden we ook wetten en regels. Hè? Dus waarom zou je nu geen wetten en regels hebben? Ik bedoel, in zekere zin zijn we een baby met een schietgeweer, weet je? Ik bedoel, we zijn net aan het uitvinden wat je allemaal kunt en we lopen harder dan we zelf eigenlijk bij kunnen houden.
Dat vind ik mooi. We moeten de digitale café, de digicafé gaan sluiten, deze is editie.
Ik heb
over geleerd. Wat ik eigenlijk nog eruit haal is die transparante en open overheid. Dat vind ik eigenlijk leuk. En daar ben ik dol op. En ik ben het eigenlijk met jullie eens. Ja. We moeten met mededogen daarna gaan kijken. En met redelijkheid. Dat vind ik interessant. Dat haal ik er een beetje uit. Die gezichtsherkenning worstel ik nog een beetje mee. Ben, tot slot, wat heb jij eraan over gehouden? Wat wil je er nog iets over zeggen? Over de ministerie van Digitale Zaken?
Ja, daar was ik voor. Daar ben ik dus nog steeds voor, maar dat heeft een andere reden. Ik vind... wat jij zegt, als we nou echt die stappen maken in transparantie, zeg ik top.
Oké.
Nee, maar ik wil even drie dingen. Kijk.
De drie dingen?
Ja, nee.
Drie hele korte dan.
Het is een hele makkelijke. Mijn vinger, hè? Dus transparantie met algoritme. Twee is mediawijsheid. Dat moeten we. En drie is gewoon die regelgeving die we hebben. Dat, weet je, in Brussel en die verder ontwikkelen. Dat zijn de drie elementen om goed met de digitalisering om te gaan. En dat moet je dus gewoon doen.
Oké. Nizan, heb jij nog een slotwoord?
Nou, ik vind die punten die Ben aandraagt, daar ben ik het hartstikke mee eens. Dus... Alleen vind ik dat al die ministeries dat voor zichzelf gewoon goed in orde moeten gaan maken. En ik vind niet dat ze een moeder nodig hebben, een moederministerie op het gebied van digitale zaken die dat voor zich gaat regelen.
We maken van Ben de sheriff. Ja. Die al die ministeries gaat controleren.
Ik wil ook een ster, wil ik op mijn linkerborst.
Jij gaat die ministeries lekker uitchecken. En dan
ik vind dat al die ministeries zelf moeten digitaliseren.
Dankjewel, Nizanne Kruithof en Ben van den Burg.
Dankjewel.
Ik hoop jullie nog eens een keertje te treffen in dit Radio Digicafé. Luister deze Radio Digicafés terug en ga hiervoor naar it-academieoverheid.nl.